De overdenking, broeders en zusters, van Richteren hoofdstuk 21 is inmiddels de derde en laatste overdenking in een reeks die ik in krantenkoppenstijl getiteld heb: Brutale groepsverkrachting leidt tot burgeroorlog. Nu, de reden waarom ik voor die titel gegaan ben, is het feit dat die gruweldaad in Gibea, die eigenlijk aan de basis ligt van die bloederige burgeroorlog, dat die evengoed afgelopen week in de krant had kunnen staan. Als je bedenkt dat uiteindelijk per week gemiddeld 5 aangiftes zijn van soortgelijk geweld, dan is dat helemaal niet zo ver af wat er hier uiteindelijk gebeurt. Het is een kwaad waarmee ook onze samenleving geconfronteerd wordt. En het haalt niet altijd de krantenkoppen, maar 5 maal per week, dat is toch veel meer, denk ik, dan dat de meeste mensen onder ons zich bewust van zijn. Nu, wat vooral dit laatste hoofdstuk zo interessant maakt, is het feit dat de wijze waarop onze maatschappij daarmee omgaat, in wezen niet anders is dan hoe Israël hiermee omgaat. Want ook in onze maatschappij is men vastbesloten om het kwaad uit ons land weg te doen. Net zoals de Israëlieten dat waren. En onze overheid die neemt, zeg maar, beredeneerde stappen om dat hardnekkig probleem van het kwaad, van de misdaad, aan te pakken. Maar het probleem met menselijk beredeneerde oplossingen is heel vaak dat, hoewel men een best doet om een oplossing te bieden, die oplossing op zijn beurt meerdere problemen met zich meebrengt. En soms zelfs grotere problemen. Ik kan het een beetje vergelijken met een loodgieter die in een garage een lek in de waterleiding stopt en 14 dagen later tot de vaststelling moet komen dat de lek dat hij gestopt heeft uiteindelijk ervoor zorgt dat er een ander lek ontstaan is in het plafond, waardoor dat er nu 2 elektrische toestellen in de keuken kapot gegaan zijn en op de koop toe het plafond nog naar beneden gevallen is. Dat is een beetje de situatie die we hier vinden in de tragiek van dit verhaal. Menselijk beredeneerde oplossingen voor het kwaad, die zijn ontoereikend en die scheppen vaak veel meer problemen dan ze eigenlijk oplossen. En de reden waarom dat niet anders kan, dat wordt ook in dat hoofdstuk hier aangegeven. We hebben het gelezen in ons laatste vers. In die dagen was er geen koning in Israël, één ieder deed wat juist was in zijn ogen. 3 hoofdstukken voordien vindt u het begin van dit verhaal. Het begint ongeveer met dezelfde woorden, 19 vers 1. En het gebeurde in die dagen toen er in Israël geen koning was. Deze droevige geschiedenis eindigt zoals ze in feite begonnen is. Er was geen koning in Israël en bij gevolg zien we dat iedereen doet wat hij goed vindt in zijn eigen ogen. En dat is ook de reden waarom de menselijk beredeneerde oplossingen eigenlijk geen uitkomst bieden. Want iedereen handelt gewoon naar eigen inzicht, naar zijn eigen goeddunken en hij volgt zijn ideeën en zijn opvattingen van wat dan nu goed en kwaad is. Vandaar ik ook geloof, en misschien is dat iets anders dan dat u voor uzelf leest, vandaar ik ook geloof dat de oplossing hier voor Israël niet meteen ligt in een andere bestuursvorm. Weet je wel, er moet nu een koning komen, dat is de oplossing. Nu, ik geloof voor mezelf dat dat niet de boodschap is van de opening en de afsluiter van dit hoofdstuk. En ik ga je dat proberen aan te geven waarom. Als je even snel verder kijkt naar het vervolg van de geschiedenis van Israël, dan komen ze inderdaad op een punt dat ze voor zichzelf beslissen en nu hebben we een koning nodig. En vragen de oudsten van het volk ook om een koning. Op dat moment aan de laatste rechter en profeet Samuel. Je kan dat lezen in 1 Samuel hoofdstuk 8. Daar wil ik heel kort met u naartoe, omdat we daar een heel belangrijke vaststelling kunnen doen die een heel ander licht werpt op dit hoofdstuk en eigenlijk op de 3 hoofdstukken op die afsluitende geschiedenis van het boek Richteren. In 1 Samuel 8, in het 5e vers, daar vinden we hoe dat de oudsten van het volk tot Samuel komen en hem vragen om een koning. Ja, de situatie is zo, Samuel is op leeftijd en zijn zonen zijn helemaal niet van het kaliber zoals Samuel, en ze willen ze niet en ze willen een koning. En dat beginnen we te lezen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken. Toen zeiden zij, geef ons een koning om ons te richten. Mishaagde dat aan Samuel en hij bad tot Javé. En Javé zei tot Samuel, luister naar het volk en alles wat zij tot u zeggen, want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af toen ik hen uit Egypte leidde tot op de huidige dag, dat zij mij hebben verlaten en andere goden gediend, zo doen zij nu ook tegen u. Ziet u, broeders en zusters, dat het probleem niet opgelost wordt met eenvoudig een andere bestuursvorm, dat er een koning moet komen? Nee, er is al een koning voor Gods volk vanaf het moment dat zij uit Egypte waren verlost uit de slavernij. Javé, de God van Israël, was hun rechtmatige koning, zo ontdekken we hier. Maar zijn koningschap werd nooit volmondig erkend door zijn volk, zo lezen we hier. Javé, die had zich na de uittocht uit Egypte op een heel bijzondere wijze verbonden aan Israël met een liefdevol verbond. En hij had tegen hen gezegd, ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. En hij was onder hen komen wonen in een tent te midden van hen, waar de voetbank stond van zijn koninklijke troon in het binnenste heiligdom, het achterste gedeelte van die tent. En in die ark van het verbond rustte de bindende overeenkomst in tweevoud opgemaakt tussen God en zijn volk. De 10 woorden. En die 10 woorden zijn eigenlijk de grondwet en symboliseren het koningschap, het rechtmatig koningschap van God over zijn volk. En die ark van het verbond, de troon van God, die stond in de dagen van Richteren hoofdstuk 21 in Bethel. En daar treffen we ook de 11 stammen aan in Richteren 21 vers 2, wenend voor het aangezicht van God. En dan wil ik de draad opnemen vanmorgen in dit verhaal. Maar misschien moeten we nog eerst heel kort de afgelopen geschiedenis de revue laten passeren om te begrijpen wat er hier eigenlijk zich afspeelt. Want we lezen in vers 2, toen kwam het volk naar Bethel en het bleef daar tot avond voor het aangezicht van God. En ze begonnen heel hard te huilen en zeiden, o ja, wij God van Israël, waarom is dit in Israël gebeurd? Dat er heden een stam van Israël gemist wordt. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe dat de 11 stammen eigenlijk als één man bereid waren om het kwaad dat geschied was in Gibea, om dat te oordelen. Die groepsverkrachting in Gibea, die wilden ze oordelen. Maar de inwoners van Gibea, van de stad waar dit gebeurd was, die weigerden de moordenaars van deze vrouw te laten berechten en uit te leveren. De hele stad, die kiest de zijde van deze misdadigers. En het gaat zelfs nog verder. De ganse stam Benjamin, die stuurt een leger om de stad te beschermen en te verdedigen tegen wat komen gaat. Want inderdaad, er breekt een burgeroorlog uit in Israël. Een zeer bloederige burgeroorlog hebben we vorige maal overdag met elkaar. Maar die broedermoord die plaatsgrijpt, wordt eigenlijk een regelrechte genocide, hebben we gelezen. Want amper 600 Benjaminieten overleven die strijd. En dan zien we dat het overige volk begint met al de steden van Benjamin systematisch uit te moorden en in brand te steken. Met hun zwaarden en speren, druipend van het bloed van hun broeders, keren ze terug naar Bethel. In de euforie van de strijd en de adrenaline van het gevecht maakt plaats, zo vinden we, voor een overweldigend misselijk schuldgevoel. Nu dat stilaan tot hen doordringt wat ze eigenlijk onder hun broeders aangericht hebben. Kijk, Jahwe, die had inderdaad de overwinning beloofd over het leger van de Benjaminieten. En zoals hij het beloofd had, geschiedde het ook. En inderdaad, de stad Gibea, die asielbood, onderdakbood aan die misdadigers, moest geoordeeld worden, dat was nu eenmaal zo. Maar dat vervolgens systematisch alle steden van Benjamin moesten uitgemoord en in brand gestoken worden omwille van de gerechtigheid. Ja, dat was geen gerechtigheid meer, maar dat was gewoon bittere wraak. Door hen die overwinning te schenken op de legers, had de Heere hen geen vrije brief gegeven om hun broeders uit te moorden. En dat is wat ze gedaan hadden. Verblind door wraakzucht, zien we, hadden zij gekozen om dat te doen wat goed leek in hun ogen. En dat was de stam Benjamin nagenoeg uitroeien. Ternauwernood kunnen 600 man ontkomen. Dat is de beste oplossing die de mens zonder God kan bedenken voor het kwaad weg te doen in zijn midden. En de geschiedenis toont dit keer op keer. Niet alleen in Israël, maar in de ganse wereld. In de afgelopen duizenden jaren, hoeveel malen is het niet gebeurd dat een bevolkingsgroep bijna of volledig zelfs uitgemoord werd en dat de daders achteraf alle reden vonden om dit te rechtvaardigen. Hoe vaak is dat niet gebeurd? Dat is ook wat we hier zien bij Gods volk. Maar toch worden ze overmand, vinden we, door een geweldig schuldgevoel en wenen ze bittere tranen voor het aangezicht van God. En dan komt het omdat de tragedie niet hier eindigt. We hebben iets gelezen in vers 1 die ons duidelijk maakt wat de tragiek is. Nu hadden de mannen van Israël in Mispa gezworen en gezegd: niemand van ons zal zijn dochter aan de Benjaminieten tot vrouw geven. Of anders gezegd, tijdens die eerste volksvergadering die voorafgaat aan de oorlog, hadden ze deze eed met elkaar gezworen, deze gelofte afgelegd. Maar deze gelofte die zorgt nu voor een gigantisch probleem. Want niet alleen hadden ze alle vrouwen van de Benjaminieten uitgemoord, maar ze konden die 600 mannen die het overleefd hadden ook niet van hun dochters geven, want ze hadden uiteindelijk die gelofte afgelegd en bij gevolg zou de stam Benjamin met deze generatie volledig verdwijnen. Dat was de situatie. Maar wat gebeurt er? Ze jammeren voor het aangezicht van God en zeggen: Heere God, waarom is dit gebeurd? Alsof de God zelf de schuldige is dat dit allemaal zo is gegaan. Hadden zij uiteindelijk niet door deze ondoordachte gelofte en de slachtpartij die ze aangericht hadden onder hun broeders zelf ervoor gezorgd dat Benjamin in deze penibele situatie zat? Waren zij uiteindelijk niet verantwoordelijk? Maar in plaats van zich te onderwerpen aan de Heere God, in plaats van uiteindelijk zichzelf te gaan onderzoeken in Gods tegenwoordigheid om tot schuldbelijdenis en tot bekering te komen, kiezen ze voor de gemakkelijkste weg en schuiven ze het af op de Heere God. En het onmiddellijke gevolg is dat ze helemaal, maar ook helemaal, niets uit hun fouten leren. Je kan wel droevig zijn om wat er gebeurt en zeggen: o Heere God, waarom? Maar als je niet bereid bent om in je eigen hart te kijken, als je niet bereid bent om jezelf te spiegelen in Gods licht, dan ga je uiteindelijk nooit ontdekken wat er in je hart leeft en wat werkelijk de oorzaak is voor wat er hier is gebeurd. Zij waren verantwoordelijk. Maar in plaats van belijdenis, in plaats van bekering, wat vinden we de volgende morgen? Ze gaan brandoffers en dankoffers brengen. Ik hoop, broeders en zusters, dat u hier zo niet zit deze morgen. Dat u uiteindelijk in de afgelopen week in het reine bent gekomen met de Heere God. Dat u bereid bent om uzelf te spiegelen in Gods tegenwoordigheid. In plaats van daaraan voorbij te gaan en deze morgen offers te brengen aan de Heere God. De Heere God zoekt geen offers, hij zoekt gehoorzaamheid, zegt zijn woord. En dat is wat we hier compleet missen bij deze mensen. Maar nu dat ze offers brengen aan de Heere God, zien we en komen we tot de ontdekking dat ze nog een tweede ondoordachte, belangrijke gelofte hadden afgelegd. Namelijk dat iedereen die zich niet aangesloten had bij die eerste volksvergadering voor de oorlog eigenlijk uitbrak en niet bereid was gevonden om het kwaad uit Israël te helpen verwijderen, die moest volgens hen ter dood gebracht worden. En wat zien we? In plaats van te wachten voor het aangezicht van God en die dwaze, ondoordachte beloftes te beleiden, wat zien we? Nee, ze zijn veel te verhaast. Ze gaan uiteindelijk onmiddellijk in actie treden. Ze wachten niet op God, ze zoeken zijn wijsheid en zijn raad niet. Ze kiezen voor de snelle oplossing. Ze menen van zichzelf dat ze mannen van hun woord zijn, maar ze betonen zich geen mannen van Gods woord te zijn. Want opnieuw kiezen ze om dat te doen wat juist is in eigen ogen. Een simpele, goedkope oplossing die hen uiteindelijk helemaal niets kost, maar die de bevolking van Jabes-Gilead wel zeer duur zal te staan komen. Want na een telling komen ze tot de vaststelling dat er niemand gekomen is uit Jabes-Gilead uit het Overjordaanse. Dat is een stad die aan de overkant van de Jordaan ligt. En dat is inderdaad ernstig. Want wie niet voor is, is tegen mij in zo'n situatie. Laat dat duidelijk zijn, dat die mensen niet afgekomen waren om hen te hulp te snellen, om het kwaad uit het land weg te doen. Dat was een ernstige zaak. Maar in plaats van een delegatie te sturen om eerst te onderzoeken waarom deze mensen niet gekomen waren, sturen ze ineens een leger van 12.000 soldaten erop af om de volledige bevolking uit te roeien. Zie je, dat ze nog niks geleerd hebben. Zij die daar net nog zaten te rouwen om de teloorgang van de stam Benjamin, die gaan nu zonder verpinken opnieuw hetzelfde kwaad doen als hun broeders en Jabes-Gilead. Ja, ze zijn mannen van hun woord en belofte maakt schuld, maar dat komt hen wel heel goed uit ook. Eindelijk hebben ze geluk met een ongeluk. Laten we nog dat stukje lezen opnieuw. Vers 10 tot vers 12. Trek op en sla de inwoners van Jabes en Gilead met de scherpte van het zwaard, met de vrouwen en de kleine kinderen. Dit is het echter wat u moet doen. Al wie mannelijk is en alle vrouwen die gemeenschap hebben gehad met een man, moet u met de ban slaan. En onder de inwoners van Jabes en Gilead troffen zij 400 meisjes aan die maagd waren, die geen gemeenschap met een man hadden gehad. Ze brachten hen naar het kamp in Silo, dat in het land Kanaan ligt. Ziet u hier wat er gebeurt, broeders en zusters? De mannen, broeders en Jabes-Gilead, ja, die waren niet op die eerste volksvergadering aanwezig en die hadden bij gevolg ook geen gelofte afgelegd om hun dochters niet te geven aan de Benjaminieten. En wat zien we? Dat de overigen, die wel die gelofte afgelegd hebben, menen dat zij ze nu zich aan hun woord houden wanneer zij al hun volksgenoten daar in Jabes-Gilead, mannen, vrouwen, kinderen, het maakt niet uit, allemaal uitmoorden om vervolgens hun huwbare dochters te gaan gebruiken als onderhandelingsmateriaal, excuseer mij voor het woord, als onderhandelingsmateriaal in het komende vredesproces met de overgebleven 600 Benjaminieten. En langs deze weg geloven ze van zichzelf dat ze zich houden aan hun gelofte. Ja, ze geven niet hun dochters, nee, ze gaan ze stelen van hun broeders die ze eerst doden, om die te geven. Dat is toch een briljante oplossing, als je het zo bedenkt. Maar ziet u hoe dat deze mensen, hoe dat deze verenigde stammen uiteindelijk antwoorden op hun problemen gewoon verzinnen naar de omstandigheden van de dag? Deze mensen hebben totaal geen ontzag voor God. Deze mensen hebben geen voorkeur voor wat dat goed, rechtvaardig en verdedigbaar is. Nee, eigenbelang, dat bepaalt hier de agenda, wat hen goed lijkt in hun ogen. Dat is de beste oplossing die de mens zich kan bedenken zonder God. Simpel, goedkoop en zonder gezichtsverlies. Moet je voorstellen, 400 doodsbange meisjes van huwbare leeftijd, 12, 14 jaar, die hebben hun ouders zien afslachten en die worden hier als vee vooruitgedreven naar het kamp in Silo. Maar daar komt het op neer. Het kamp in Silo, gelegen in het beloofde land? Nee, dat staat er niet. Dat in Kanaan ligt. Vreemd, dat er voor die naam gekozen wordt. En ik geloof dat de schrijver hier een subtiele woordkeuze maakt om ons te tonen hoe de Yahweh over zijn volk denkt. Het zijn ras-echte Kanaanieten geworden. Want wat staat er deze meisjes te wachten? Moet er eens een moment bij stilstaan. Wel, ze worden door de onderhandelaars op dat vredesproces opgevoerd als het bewijs van hun goede bedoelingen. En vervolgens mag iedere Benjaminiet, die voordien bereid was om zijn leven te geven voor die verkrachters, mogen ze kiezen welk meisje ze willen. Hoe begin je daar eigenlijk aan? Wie mag er eerst? En ik denk niet dat er een speed date aan vooraf gegaan is aan die eerste huwelijksnacht. Ik denk dat niet. Maar dat hier uiteindelijk begonnen is met de groepsverkrachting van één vrouw door enkele mannen, leidt met de beste oplossing die de mens zich zonder God kan bedenken tot de verkrachting van 400 meisjes in één nacht. Uiteindelijk zou je beginnen de vraag te stellen wie beter af was. De vrouw die uiteindelijk het leven liet na die ene gruwelijke nacht. Of die meisjes die voor de rest van hun leven en voor de rest zelf maar in. Wie was er beter af? En hier is de tragedie nog niet ten einde. We moeten erdoor, broeders en zusters. Hier is het nog niet gedaan. Want de beste oplossing die Gods volk kon bedenken zonder God creëert... Oeps, een nieuw probleem. Ja, ze waren met 600 Benjaminieten en ze hadden maar 400 vrouwen. 600 met 400, dat zijn er 200 die toch nog op hun honger bleven zitten. En wat gaan we nu doen? Laten we maar verder lezen. Want vindingrijk zijn ze wel. Vers 15. Begrijpen wie het begrijpen kan? Maar toen had het volk berouw over Benjamin... omdat Javé een bres geslagen had in de stammen van Israël. En de oudsten van de gemeenschap zeiden, wat zullen wij als het om vrouwen gaat doen voor hen die overgebleven zijn? Want de vrouwen zijn uit Benjamin weggevaagd. En verder zeiden ze, het erfgoed van hen die ontkomen zijn is van Benjamin en mag geen stam uit Israël verdelgd worden. We kunnen hen echter geen vrouwen uit onze dochters geven, want de Israëlieten hebben gezworen en gezegd, vervloekt, zei hij, die aan de Benjaminieten een vrouw heeft. Begrijp je wie het begrijpen kan, maar bij dit alles rouwen ze nog altijd om wat de stam van Benjamin overkomen is. Maar hun schuldgevoel, dat blijven ze nog steeds afwentelen op de Heere God. Hij heeft het gewild en hij heeft een bres geslagen onder de stammen. Maar nu voelen ze zich verantwoordelijk, de leiders van het volk, nu voelen ze zich verantwoordelijk om Gods fouten recht te trekken. Maar daar komt het eigenlijk op neer. Want wij als leiders, wij moeten ervoor zorgen dat het erfelijk bezit van Benjamin verzekerd wordt voor de toekomst. Wij moeten ervoor zorgen dat er een oplossing komt dat Benjamin zijn erfgoed, zijn deel in het land, voor altijd verzekerd blijft in het land. En dat is waar het enkel alleen over gaat in het tweede deel van dit hoofdstuk. Tot driemaal toe vind je dat het gaat over het erfgoed. Vers 17, vers 23, vers 24. Het land. Het land is ons land, het is ons erfdeel dat God aan Abraham heeft beloofd. Het is ons land, het is ons erfdeel. En we moeten het verzekeren voor de toekomst. Klinkt u dan niet een beetje bekend in de oren? Als je je tv-toestel opendraait, dan hoor je net hetzelfde geluid als je die zionistische beweging in Israël hoort en een van de geestelijke leiders komt een getuigenis geven voor de toestand in Israël. Dan hoor je net hetzelfde. Het is ons land, het is ons erfdeel. God heeft het aan Abraham gegeven. Dat viel mij op. Ze hebben hier berouw. Maar weet je, datzelfde berouw, dat klinkt nog altijd door tot de dag van vandaag. En je hoort het elke dag aan de klaagmuur in Jeruzalem. Maar naar de Heere God wordt er helemaal niet geluisterd. Ik vind dat vreemd als ik daar zo over nadenk. Weet je waarom? Wij christenen, wij veroordelen unaniem, denk ik, het extreme geweld van moslims die ganse bevolkingsgroepen terroriseren. We veroordelen dat. Maar langs de andere kant zijn er heel wat evangelische christenen in Vlaanderen die volmondig de Joodse broeders steunen en hun terreur bewindt om kost wat kost het erfdeel te verzekeren dat God aan Abraham heeft gegeven. En dan vragen wij ons af waarom dat de kerk in Vlaanderen zo zwak is en waarom dat God ons geen opwekking heeft. Ik wil dat met u meegeven om over na te denken. Want als dit zo is, broeders en zusters, dan zijn wij medeverantwoordelijk. En dan kleeft er onrechtvaardig bloed, vergoten bloed aan onze handen. Ja, ik weet, het klinkt zwaar. Maar denk er maar over na. En dan kunnen we verootmoedigingssamenkomsten houden omdat er zou een opwekking komen en elkaar de zonde beleiden, en dat is goed. Maar we moeten wel zien dat we bij dit alles niet de muggen eruit ziften en de kameel doorzwelgen, als je begrijpt wat ik bedoel. Want ik geloof, zolang dat dit niet erkend en beleden wordt voor het aangezicht van God, en dat die steun niet ophoudt, dat die praktijken niet ophouden, geloof ik niet dat er een opwekking kan en zal komen. Laten we maar terug gaan naar het gedeelte. Ik wil dit gewoon meegeven om over na te denken. Ik ben geen profeet. Denk niet dat ik de waarheid ken. Vergeet het maar denk daar eens over na. Het overviel mij tijdens mijn overdenking en het greep mij zeer sterk aan. Omdat ik hier in dit gedeelte net diezelfde geest zag. Net diezelfde gedrevenheid van een volk dat zijn erfdeel zoekt, maar zonder God. Probleem met de 200 die nog geen vrouw hebben. We vinden dat de leiders wederom een lumineuze ingeving hebben om het probleem voor die 200 Benjaminieten op te lossen. Ja, er zijn nu geen achterpoortjes niet meer over, de eedzweringen zijn opgebruikt en nu verzinnen we één grote leugen waarachter we ons verschuilen in het geloof dat we trouw zijn aan onze gemaakte belofte. Heb je gelezen wat ze doen? Ik wil het nogmaals lezen, want het is... Als je dat niet weet, dat zoiets in de Bijbel staat vooraf, dan geloof je dat niet. Maar je moet eens lezen wat er gebeurt. Vers 19. Toen zeiden ze, zie, er is in Silo een feest voor Yahweh, dat van jaar tot jaar gehouden wordt, ten noorden van Bethel, aan de zijde waar de zon opgaat, van de hoofdweg die omhoog voert, van Bethel naar Sichem en ten zuiden van Lebona. En ze geboden de Benjaminieten, ga in de wijngaarden op de loer liggen, let dan op en zie als de dochters van Silo de stad uitgaan om in rijen te dansen, kom dan uit de wijngaarden tevoorschijn en laat een ieder van u een vrouw voor zich schaken uit de dochters van Silo en teruggaan naar het land van Benjamin. En wanneer het zal gebeuren dat hun vaders of hun broers naar ons toe zullen komen om u aan te klagen, dan zullen wij tegen hen zeggen, wees hen omwille van ons genadig, want we hebben in de strijd niet voor iedere man een vrouw kunnen nemen. Voorzeker, u hebt ze hun niet gegeven, zodat u nu schuldig zou zijn. Ik kom daar een beetje misselijk bij, ik weet niet hoe dat u zich voelt. Dan kunt u het zo een beetje voor u zien. Beste Benjaminieten, we kunnen u geen 200 vrouwen niet meer leveren, maar we kunnen u wel tonen hoe dat u ze van ons kunt stelen. Want binnenkort is er een groot en geweldig jaarlijks feest voor Yahweh. Het wordt hier zelf nog niet genoemd, hè? Een geweldig feest voor Yahweh in Silo. En dan gaan de meisjes van Silo in een rijdans uit de stad. En weet je wat? We kunnen u perfect tonen in welke wijngaard dat u zich best verschuilt, om dan, wanneer dat de meisjes niets vermoedend voorbij komen gedanst, u het best kunt graaien wat u het aantrekkelijkst lijkt. En je gooit ze over uw schouder en u neemt ze mee naar huis en u maakt ze tot uw vrouw. En het probleem is opgelost. En je moet maar niks inzetten. Wanneer dat de ouders een aanklacht tegen u indienen, is het gedekt. Wij gaan er wel voor zorgen dat het in orde komt. Je moet maar niks inzetten. Wij gaan u indekken. Als je daarover nadenkt, wat dat begonnen is met een volksvergadering om recht te doen over het dodelijk misbruik van één enkele vrouw, dat loopt uit op het aanzetten tot moord van een hele stad en tot de ontvoering en verkrachting van jonge meisjes uit twee steden. En iedereen keert huiswaarts en leeft nog lang en gelukkig, maar de 600 jonge meisjes uit Jabes, Gilead en Silo niet. Al het doden en al het moorden, omwille van de dood van deze ene vrouw, die heeft ervoor gezorgd dat het hele land nu absoluut geen veilige plaats geworden is voor vrouwen. Of niet soms. Dat is wat het beste wat een mens kan doen zonder God. Dat we hier vinden. En misschien zult u zich afvragen, maar Jos, maar hoe moeten we dat mee doen vanmorgen? Ik kan dat best begrijpen. Maar leer hieruit de menselijk beredeneerde oplossingen, zoals we ze hier zien. Menselijk beredeneerde oplossingen voor het kwaad bieden geen enkele oplossing. Ze creëren alleen nog enkel grotere problemen. Dat is hier wat we nadrukkelijk kunnen zien. En zolang dat wij mensen in deze wereld God niet laten God zijn, zal dat altijd en overal leiden tot een maatschappij waarin beslissingen worden genomen die in onze ogen rechtvaardig, logisch en redelijk lijken. Maar wat dan we uiteindelijk steeds weer opnieuw bij de vraag gaan stellen, waarom worden de dingen nooit beter in deze wereld? Om dan uiteindelijk hoofdschuddend tot de conclusie te komen, dat als er al een God is, dat al het onrecht en het kwaad het levende bewijs is dat God geen barst heeft om deze wereld. God is alleen interessant om de schuld van onze fouten op af te schuiven. Dat is wat we hier kunnen leren. Maar er is nog iets dat we kunnen leren. Deze geschiedenis laat ook zien, broeder en zuster, dat deze wereld nood heeft aan een koning, aan een verlosser, maar geen die wij kiezen. Geen die wij kiezen. Eén die vanuit zichzelf, van buitenaf, komt zonder dat wij het gevraagd hebben. En zonder dat wij erop zitten te wachten. Dat is wat deze wereld nodig heeft. Want vermits dat er niemand is die God zoekt, dan zouden wij ooit een koning kunnen kiezen voor ons. Hij moet ons kiezen. En die verlosser, die koning, die had het wel allemaal alleen moeten doen. Die had het allemaal alleen moeten doen, want wij kunnen niks doen. We kunnen niets doen om ons te beredderen in onze situatie. Dat is wat dat stuk hier ons van nadrukkelijk keert. We hebben niet alleen een verlosser en een koning nodig die in staat is om het kwaad uit onze maatschappij te zuiveren, maar die moet ook in staat zijn om het kwaad te verwijderen uit ons hart. Zo'n koning hebben we nodig. En als we op dat vraagstuk aankomen, dan is er geen enkele aardse verlosser, geen enkele aardse koning daartoe in staat. Hij had van buitenaf moeten komen naar deze wereld. Hij had van buitenaf moeten komen. En dat bracht mij, en daar wil ik ook mee eindigen, met Psalm 96. We hebben al 95 gelezen. Ik wil een stukje lezen uit 96. Daar vinden we bijzonder bemoedigende woorden. Psalm 96, vers 10 tot 13. Zeg het aan de volken, de Heer is koning, vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet. Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit. Laten alle bomen jubelen voor de Heer, want Hij is in aantocht. In aantocht is Hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan Zijn woord. De schrijver van dit mooie lied, die ziet rijkhalzend uit naar die verlossing, naar die koning die van buitenaf moet komen. Om de aarde en de zee en al wat leeft, zo vinden we hier, inclusief de mensheid, opnieuw te laten bloeien en tot volheid te brengen als nooit tevoren het geval is geweest. Als er ooit vrede en gerechtigheid, ware vrede en gerechtigheid aanbreekt, dan zal het zijn omdat die rechtvaardige rechter komt in zegen en een oordeel om het kwaad inderdaad te verwijderen uit deze wereld, maar ook om alles te vernieuwen. Dat zal hij doen. En hij is trouw aan zijn woord. Hij heeft het beloofd. En hij zal spoedig komen, zoals deze tekst ons zegt. En daarom hoop ik, broeder en zuster, dat de overdenking van zo'n aangrijpend gedeelte als dit, dat ons confronteert en ons een spiegel voorhoudt, dat het verlangen naar de openbaring van de Heer Jezus Christus, die aangesteld is tot God en rechter over deze aarde, dat doet oplaaien in ons hart. Dat we dat meer gaan verlangen. En dat we ook bereid gaan gevonden zijn om ernstig onszelf te onderzoeken in het licht van God en ons voor te bereiden op die komst. Want ook voor ons komt die dag onverwacht. Onverwacht. Wij kunnen er ons op voorbereiden. Het grootste deel van de schepping niet, maar wij wel. Verlangen we dan naar die dag, broeders en zusters? En willen we het ernstig nemen, want met die koning die komt, kan je geen spelletje spelen, zoals dat hier gebeurt. En we zijn er allemaal kraks in. Allemaal. Het is uw hart en mijn hart dat hier gezien wordt van zijn lelijkste kant. Laat dat duidelijk zijn. Maar hij komt eraan. Dat is de toekomst die we voor ons hebben. En ik hoop en ik bid dat we daar met een levende verwachting naar uitzien. Amen.